In Psalm 118 waren wij de vorige keer bij de steen die de bouwlieden verworpen hadden. Zouden verwerpen, vind ik ook wel aardig. Maar die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En via de route van Efeze 2... over dat bouwwerk op het fundament waarvan Christus is de uiterste hoeksteen, komen we niet alleen terecht bij de piramide, in de vorm van de piramide, maar ook bij het idee dat het gaat om een tempelbouw. Want dat kun je hier in Psalm 118 niet zien. En traditioneel wordt het wel zo gelezen, maar dat is dan toch, via, als je er tenminste een Bijbels argument voor wil hebben, dan is het via de route van Efeze 2. Want daar heet dat bouwwerk inderdaad een tempel. Een woonstede gods in de geest. Hoewel daar niet gesproken wordt over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar wel over de steen die is tot hoofd des hoeks. Dus je moet het een en ander een beetje bij elkaar op zien te tellen. Maar ja, dat is waar het altijd over gaat, hè? Over schrift met schrift vergelijken. Ik las van de week, ik mag het natuurlijk helemaal niet vertellen, maar die dingen blijven mij dagen achtervolgen als ik weer eens wat lees ergens. Ik weet dat de telefoon ging te lezen, denk ik wel eens, maar vooruit. Maar dan lees ik weer van dit soort uitspraak als geen profetie is van eigen uitlegging. Ik dacht dat het ook nog trouwens een nieuwere vertaling was, maar die heb ik alweer verdrongen. En ja, dan vrees ik altijd het ergste en terecht weer, hè. Dan wordt het toch weer dat het betekent van dat je niet zelf de schrift mag uitleggen. Dat doen dan degenen wel die dat schrijven, dat begrijp je toch, hè. Die vertellen tegen anderen dat ze het niet mogen doen, want het staat daar en daarom doen ze het zelf. Ik stik daar altijd in. Ik kom aan de volgende bladzijde ook nooit meer toe. Want daar blijf ik in hangen. Hè. Dan staat alles vast. Net als de computer die vastloopt. Weet u wel. Dan krijg je zo'n blauw scherm. En dan kom je nergens meer. Zo, dan mag je het weer niet zelf uitleggen. Omdat er staat geen schrift of geen profetie is van eigen uitlegging. Maar ja, dat staat er niet. En dat blijkt ook uit de context. Hè. Ik bedoel, wat er staat is dat zo'n schriftgedeelte niet in zichzelf verklaard kan worden. Het veronderstelt overigens wel dat een schriftgedeelte uitleg nodig heeft. Die is ook aardig. Maar dat betekent niet dat je die uitleg in het schriftgedeelte zelf vindt. Het is altijd zo, en dat staat er uitgebreid bij, dat je de uitleg in een ander schriftgedeelte moet vinden. Want, staat erbij, is 1 Petrus, of is 2 Petrus? 2 Petrus. Oké, okay. Dan hoort het ook eens weer van iemand anders natuurlijk. Want staat erbij, de schrift, de Bijbel, is voortijds niet voortgebracht door mensen als zodanig, mannen gods. Maar die mannen gods werden gedreven door één geest. Dat wil zeggen, heel de Bijbel heeft maar één schrijver en niet een heleboel schrijvers. En daarom moet je wat al die anderen geschreven hebben ook betrekken in wat die ene geschreven heeft. Want er blijft maar één schrijver. En als je dat niet erkent, oké, dan, ja, dan valt de Bijbel uit elkaar in een losse verzameling. En zo wordt je ons ook gewoonlijk voorgesteld. Maar dat betekent dat men God niet erkent als de inspirator. Dan wel de geest niet erkent als de inspirator van de Bijbel enzovoorts. Wat je dus moet doen is het ene schriftgedeelte naast het andere leggen en dus bij elkaar optellen, zeg ik dan altijd enigszins spottend. Maar ja, hoe moet je dat uitleggen? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat je dat begrijpen kunt. Je telt ze bij elkaar op en dan komt er vanzelf een totaal uit. Of op zijn minst een grote gemeentedeler. En als mee zit, kleinste gemeente veelvoud. Dat is voor de wiskundigen onder u. Ik weet het, maar hoe moet je dat anders vertellen? En dit schriftgedeelte is duidelijk. De steen die tot hoofd des zoeks is gelegd, was door de bouwlieden verworpen. En in Efeze 2 wordt de steen tot hoofd des hoeks gelegd. En de steen is Christus en hij is het hoofd van de gemeente. Zodat het bouwwerk waarover Psalm 118 spreekt de gemeente is. Kun je dat in Psalm 118 terugvinden? Nee. Maar staat het in de Bijbel? Ja. Staat het in Efeze? Nee. Staat het in Psalm 118? Nee. Maar staat het in de Bijbel? Ja, want je telt die twee bij elkaar op. En dat zijn er nog maar twee. We hebben er nog een paar naast, maar goed, die... Ik had u geloof ik vorige keer al gezegd, die laat ik maar liggen weer deze keer. Omdat we die steen nou eenmaal op allerlei wijze in de Bijbel tegenkomen. Want het is natuurlijk toch dezelfde steen als de beproefde steen, de kostelijke steen uit Jesaja 28. En als de steen die een steen der struikeling is, maar tegelijkertijd een heilig iets uit Jesaja 8. Om maar eens wat te noemen. Ja, er zijn er nog een paar van die stenen natuurlijk. Het was ook die steen die volgde in de woestijn en die water bracht enzovoorts. Natuurlijk, ook de steen die geslagen werd. Maar daarvoor moet je die schriftgedeelte bij elkaar zoeken. Hoe het ook zij, het blijft dan een beetje bedekt genoteerd, maar dat geldt voor zoveel zaken zo. En het is ook buiten de Bijbel niet ongebruikelijk dat je inderdaad allerlei mededelingen, dan wel waarnemingen bij elkaar moet optellen om tot een goed begrip van het geheel te komen. En ik heb wel eens films gezien waarvan ik dacht, eigenlijk moet ik nou weer van voren af aan beginnen. Want dan begrijp ik het tenminste onderweg een beetje beter. Niet dat ik dat dan ooit doe, want ja, het is weer zo lang als zit. Ja, zo passief, maar vooruit maar weer. Maar met boeken heb je dat ook, ja. Ja, onderweg mis je veel. En waarschijnlijk heb je dat ook met mijn lezingen, als je die terughoort. Op welke wijze dan ook. En ik heb mensen gekend die zeggen, nee, ik doe zo'n bandje in de auto, weet je wel. In de cassette recorder van de auto. En dan, die draait zich vanzelf om. Dus als hij uit is, begint hij gewoon weer van voren af aan. En dat laat ik dan zo een week zitten. En dan, totdat ik hem uit de hoofd ken. Of tot ik in slaap gevallen ben, dat kan ook natuurlijk, maar zoiets. En dan begin ik aan de volgende. Maar zoiets is dat natuurlijk ook. Het is de herhaling der dingen en al die parallellen en van verschillende kanten toch hetzelfde verhaal. En dat is de Bijbel. In hoge mate. Nou goed. Dat is wonderlijk in onze ogen. Daar waren we ook al omdat het in Handelingen 13, mijn zinzins, wordt aangehaald. Komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk in uw dagen. Zo wonderlijk dat u het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat werk is het. En dat gaat dus inderdaad over de tegenwoordige werk van de Heer. De verzameling van de gemeente voor zijn naam. Waarna wij terecht zijn in vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Dat is mijn zin is dezelfde als de dag, de aangename dag. De dag der zaligheid, of hoe je bij gelegenheid maar genoemd wordt. Waar die staat weet ik niet, maar het was Jesaja. En het was in Korinthe wordt het ook aangehaald. Het is nu de wel aangename tijd, het is nu de dag der zaligheid enzovoorts. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Dat wil zeggen, dat is niet de dag des Heren. Want dan gaat het over oordeel. Ik weet degene die de dag des Heren verwachten, staat er dan in de Bijbel. Dat is dit uiteraard niet. Dit is de aangename tijd. Laat ons verheugen en verblijd zijn. Het heet ook bij gelegenheid de dag der zaligheid. onze tegenwoordige tijd feitelijk. Waarna dat ook letterlijk, zo zover mogelijk, gezegd wordt in vers 25. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. Dat och is een uitroep van ellende, van jammer, van nood. Och. Die van och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Ken je die? Dat is ook hier op de Veluwe, denk ik. Hè? Maar och, ja. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. Die term kennen wij, want vanaf vers 25 wordt het inderdaad in het Nieuwe Testament aangehaald. Want geef heil kennen wij als Hosanna. Want Hosea, dat is heil, zaligheid, redding, hoe het maar heet. Dat we kennen uit de naam van Hosea en de naam van Jehosea, bijgenaamd Joshua, en dus ook uit de naam Jezus. Maar dat is de Griekse variant ervan, van dat heil. Vandaar dat de naam Jezus vertaald wordt met hij brengt heil, of eventueel Jehovah, dat kan ook nog, brengt heil. Want dat je van Jehoshua, van Yeshua, dat kan gewoon zijn hij, dat de persoon enkelvoud, persoon een voornaamwoord dus. Het kan ook zijn de afkorting van de naam Jehovah. En dat is de aardigheid van het Hebreeuws. Als het verder geen rol speelt, is hij Jehovah. Sterker nog, zelfs ons Nederlandse hij herinnert daaraan. En dus ook het Nederlandse je. Is te beschouwen als hetzelfde als ja, en daarmee hetzelfde als de verkorte versie van de naam Jehovah. Heb je dat nog? Hij is Jehovah. Maar goed, maar Joshua, dat is heil, zaligheid, redding. En Anna, dat staat erachter, dat is zoveel als geef. Daarna staat er nog een keer na trouwens. In het Hebreeuws, dat maakt het lastig. Want dat geef en dat nu zijn verwante woorden. Niet dat u daar veel aan hebt, maar het is uitdrukkelijk toch niet maar geef heil, maar geef nu heil. En geef nu is min of meer twee keer hetzelfde. Maar geef nu heil en daarna nog een keer geef nu voorspoed. Hetgeen natuurlijk niet anders is dan een synoniem voor heil, redding of wat het maar was. Maar je zou moeten bedenken dat het woord heil, Hosea, is feitelijk de naam van Jezus. De naam van de Messias. Een ander woord voor heil is zaligheid, hangt van je vertaling af. Mijn ogen hebben uw heil gezien, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, zei Simon. Maar Simeon. Maar hij had Jezus in zijn armen. En hij interpreteerde de naam meteen als zaligheid, redding. En hij zag Jezus als de personificatie van de zaligheid, van het heil. En dat is natuurlijk ook zo, dat was hij ook. En het drukt zich uit in zijn naam. Dus geef nu heil. Had het nog kunnen zijn, geef nu Jezus, geef nu redding, geef nu zaligheid. Maar let vooral ook op het nu. Ik heb het specifiek nagekeken of het wel waar is wat ik nu zeg, maar het is echt waar. Dat geef en dat nu, dat zijn verwanten. Het een is anna en het ander is na in het Hebreeuws. Dat is ongeveer wat er staat, losgezien van eventuele vervoegingen van die woorden. Maar het laat zich verkorten tot Hosanna. Hosanna, geef nu heil. En als Hosanna komen we tegen in het Nieuwe Testament, waar het geroepen wordt als een soort juichkreet, dat is het niet, is een gebed. Hosanna. Maranatha is er trouwens ook. Dus het is ook een gebed. Wat ingewikkeld, maar het komt neer op: Heere, kom. Ja. Maar goed, dat is een andere vraag, daar hoef ik het nou niet over te hebben, toch? Och Heere, geef nu heil, och Heere, geef nu voorspoed. En dan meteen gezegend hij die daar komt in de naam des Heeren. Want degene die komt in de naam des Heeren, ja. Is het nou, u weet wel, die Bijbelse quiz. Dat doen nog wat bekenden van ons daarmee, heb ik begrepen. Van Family 7. Niet dat ik dat ooit bezien, maar... hè? Wat Friese bekenden van ons. Ja. Ja. Ja, en IJzerma, geloof ik. Nou, weet ik veel. Maar ze schijnen het wel goed te doen. Maar, ja, ja. Maar goed. Maar als je nou met de mensen op de... Sorry. Als je nou onder dwang in de quiz antwoord moet geven op de vraag... Wie komt er dan in de naam des Heren? Wie komt er dan in de naam des Heren? De Heren. Logischerwijs. Toch? Ja. Hij komt in zijn eigen naam. Dat is het meest voor de hand liggend. En als u vraagt, maar dit is toch niet helemaal... dan moet ik u zeggen, ja, dat klopt ook. Maar dat is omdat degene die komt is Jezus... Maar hij komt in de naam des Heren omdat hij de Heer is. En andersom kom je hem ook in de Bijbel tegen. De Heren komt. Maar hij komt als Jezus, namelijk als de zoon van David. En ik had ook kunnen zeggen, hij komt als de zoon van Adam, want zo staat het in het Johannesevangelie. De Vader heeft, God de Vader, heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen, Zoon van Adam is. De Zoon van God, maar hij komt in de naam van Adam. Maar andersom ook. Er komt de Zoon des mensen, de Zoon van Adam dus. Maar in onze vertaling heet hij dan Zoon des mensen, gewoonlijk. Maar hij komt als de Heere. En de aardigheid is dat hij pas de Heere genoemd wordt, officieel. Niet in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar in Handelingen. Dat is dus na zijn opstanding. Want God heeft hem tot Heere en tot Christus gemaakt. Zeker wel. Maar hij komt in de naam des Heeren. Ja, dat het gaat over de Messias, ik geloof niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. Dat ligt er zo dik bovenop. Maar hij komt in de naam des Heren, want de Messias is de Heren. Is Jehovah. Ik weet dat daar langs allerlei wegen op allerlei vreemde manieren over gediscussieerd wordt, maar er is geen beginnen aan. Omdat de een beweert dit en de ander beweert dat en dat gaat tegen elkaar in en wij staan er ergens tussen en dan moet je dat allemaal... Daar begin ik niet aan. Vind ik niet nodig. Alleen waar we het in de Bijbel tegenkomen, wil ik er wel wat over zeggen als zo te pas komt. Maar dat is dus niet veel. Het gaat over de Messias, die komt logischerwijze, de Christus in het Grieks, en die komt in de naam des Heren. En dat is ook wat men zingt, en de Heer keurt het goed. Nou ja, zijn tijdgenoten niet, sterker nog, de aanwezigen niet. Keuren het niet goed, maar hij wel. Heb je dat? Dat is bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want daar zingt men dit. Hosanna, dat is dus vers 25. O Heere, geef nu heil. Geef nu voorspoed. In de zin van nu breekt het koninkrijk aan. Nu meldt de Messias zich. Nu komt hij in Jeruzalem. Dat was nog maar een paar honderd meter, denk ik. Nou, hooguit een paar kilometer, als ik het ruim neem. En hij was duidelijk onderweg naar Jeruzalem. En dit is wat ze zongen. En dat nu moet je zo letterlijk mogelijk nemen. Geef nu heil in de zin van vandaag nog. Want het ging over een specifieke dag. En dan als toelichting, gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. En wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. Het huis des Heren is normaal gesproken de tempel. Zodat de gedachte is dat de Heer zelf komt, de Messias komt tot de tempel. En als hij de Heren is, dan woont hij ook daadwerkelijk in een tempel. Toch? Dus die begrippen horen allemaal bij elkaar. Nou, zag dat er in het Nieuwe Testament wat anders uit. Maar voor ik daar naartoe ga, lees ik eerst hier verder. Dat is makkelijker nu. Er staat namelijk, de Heere is God die ons licht gegeven heeft. Dat gaat nog steeds over Christus, de Messias, die komt in de naam Jezus, die komt in de naam des Heren. Jezus, Yeshua, die heil kon brengen. Hij komt in de naam des Heren, want hij is de Heren. En vers 27, en de Heren is God, want Christus is God. Nou ja, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar daarmee is hij de geopenbaarde Godheid. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Maar als God zich openbaart, zich vertoont, ik zeg het altijd hetzelfde, omdat het niet anders is, als God zich vertoont, verschijnt daar de gedaante van Jehovah. Want de gedaante van God heet nou eenmaal Jehovah, maar het is de Heer Jezus. En dus komen al die termen hier bij elkaar, hier in deze verse dus ook. Het gaat over Yeshua, die heil is, Hoshua, Hosanna. Hij komt in de naam des Heren, dan wel onder de naam van de Heer, als Jehovah, en hij is God. En hij is het licht der wereld, want God is licht. En Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat was Hebreeën 1, vers 3. En daar staat ook dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, maar ook het afschijnsel, uitstraling, licht. Afschijnsel van Gods heerlijkheid. En God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen enzovoort. En hij bracht voort zijn woord en zijn woord is licht en het woord heeft gestalte gekregen. En uiteindelijk de gestalte is de gestalte van de Heer Jezus Christus. In wie het leven en de onverderfelijkheid aan het licht is gebracht. Om nog eens wat te citeren zo links en rechts. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. En dan komt er een rare zin. Bind het feestoffer. Want hoe je een feest moet binden, dat is ook, ja, weet je ook, hebben ze er maar offer van gemaakt. Dat komt omdat het woord altaar vervolgens genoemd wordt. Toen hebben ze maar geraden van, dan zal het wel over een offer gaan. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. En je krijgt toch een onzin wat er nu staat. Ja, excuses maar. Maar ze zullen hun best gedaan hebben, denk ik wel eens. En dat geloof ik ook echt wel, maar ja. Je leest in de Bijbel dat de profeten hun eigen profetieën niet begrepen. Maar ik kom ook wel eens tot de gedachte dat de vertalers mijn eigen vertaalwerk ook niet begrepen. En dat kan ik rustig zeggen, want dat is officieel, hè, wat ik nu zei. Hè? Nee, dat is officieel. Het idee was dat als de vertalers het niet begrepen, dat ze dan zoveel mogelijk gewoon de woorden die ze tegenkomen met het woordenboek bij wijze van spreken in de hand zouden vertalen. En wat er dan staat, ja, dat weten ze dan ook niet, maar ja, Ze hebben het toch letterlijk vertaald. En dat is het. En je kan niet alles begrijpen, maar dan vertaal je het letterlijk. Dat kun je ook beter hebben, want de laatste staan ons over. En dan kunnen ook wij zeggen in navolging, ja, wij begrijpen het ook niet, dus dan doe maar. Dan zijn zij weer een goed gezelschap, of wij, dat weet ik ook niet precies, maar zoiets. Maar het is in ieder geval een betere benadering dan die van de latere NBG. Latere vertalingen ken ik niet, hè. Dan die van NBG. Die hebben gedacht, als wij het niet begrijpen, dan maken we er wat van. Zodat onze lezers het wel begrijpen. Althans, begrijpen wat wij ervan gemaakt hebben. Heb ik dat? Die gaan het proberen te verklaren. Nou is dat hier ook wel enigszins gebeurd door het invoegen van het woord offer. Maar hier kan je tenminste nog zien dat ze er een woord bij gezet hebben. En in de NBG-vertaling kun je dat echt niet zien. Dus ik geen begin aan, want het is veel vrijer vertaald dan Statenvertaling. Met andere woorden, ik heb groot respect voor de Statenvertalers. Ook in dit vers, maar nou staat er wel onzin. Ik weet ook niet of er betere vertalingen zijn. Even zoeken of ik daar nog een notitie van heb of zo. Kijken. Nee, dat weet ik niet. Maar hij gaat als dus. Nee, ik had het op moeten schrijven, maar ik kan het niet meer vinden. Is er afgevallen of zo. Maar het is, kom tot het feest, niet bindt het feest, maar komt het feest, dat wil zeggen, voegt u bij het feest. Dat binden heeft de betekenis van, kom erbij, want, weet u wel, kom erbij. Ja, als je er dichtbij wil blijven, dan wordt het, verbindt u met het feest. Maar ja, dan heb je weer meer woorden nodig. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Komt tot het feest. En dan met touwen. Maar de touwen, dat woord voor touwen betekent zoveel als dat wat gevlochten is. Vlechtwerk. Dat wat in elkaar eventueel verward is. Touw wordt gevlochten immers. Die vezels worden in elkaar gedraaid enzovoort. Maar dezelfde term wordt ook gebruikt. Ook wij hebben voor ons in het Nederlands. Voor allerlei dingen. Wij vlechten zelfs zinkstukken. Ken u dat? Zinkstukken? Dat is niet van zink hoor. Dat is van wilgetakken. Ja. Ja, maar ze moeten wel zinken. Ja. Ik weet niet of ze het nog doen, maar als een soort onderbouwing voor de bouw van dijken. Zinkstukken, de grond bij elkaar te houden. Vlechtwerk. We gebruiken vlechtwerk ook om het beton bij elkaar te houden trouwens. Dat heet betonvlechten, terwijl je niet beton vlecht, want het is volgens mij is het ijzer of zo. Hè? Ja. Maar goed, vlechtwerk. Maar dat kunnen dus touwen zijn, maar beter zou geweest zijn, denk ik, takken. Al was het maar omdat wij daar ook over lezen in het Nieuwe Testament. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht, toen men de woorden uit deze psalm zong. Want daar is sprake van dat ze takken van de bomen plukten enzovoorts en daarmee wuifden enzovoort. Dus het zijn feestelijke takken, hetgeen niet helemaal ongebruikelijk is, ook niet binnen het Jodendom, want die worden in ieder geval gebruikt bij het Loofhuttenfeest. De lulap. Weet je nog dat je vroeger een lulap had in Amsterdam? Lulap. Hè? Was een Joodse dumphandelaar. Lulap, maar het is een beetje een grapje ook nog. Want de lulap is het boeket, de ruiker. Het boeket van takken waarmee men zwaait ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest. Loolaap, dus dat ligt bij iedereen goed in het gehoor. Zo'n woord. Maar het is goed voor de commercie. Loolaap. De dump, legerdump was dat. Maar goed, niet meer even te zeiden. Maar het is dus komt tot het feest met die takken. En dat is het. En wat de hoornen van het altaar betreft. De hoornen van het altaar werden niet gebruikt om het offer aan vast te binden. Werden ook niet gebruikt om voor de misdadiger die dan daar zijn een vrije, hoe heet zoiets, een vrijplaats had of zo. Iemand heeft dat bedacht, maar dat is niet zo. Het wordt nog vaak verteld. In verband met de tabernakel wordt het nog wel eens verteld. Maar dat is een misverstand. Wij kennen in de Bijbel één keer iemand die zijn toevlucht nam tot het altaar en zich vasthield in een van die hoornen, maar het baat hem niet. Hij werd gedood. Dus dat is een slecht voorbeeld. Het bewijst wat ik nu zeg. Dat was niet de bedoeling van de hoornen. Het is alleen een hardnekkig verhaal. We hebben er iets aan overgehouden als dat iemand die zijn toevlucht neemt in een kerk daarmee vrijkomt van vervolging en niet gegrepen mag worden en wat het maar was allemaal, alsof de wet daar niet zou gelden. En dat mag dan een traditie zijn, maar niettemin in de Bijbel komt dat niet voor. Een hoorn spreekt nou eenmaal over heerschappij, over hoe heet zoiets, zeggenschap, over macht. Want de hoorn is de kroon. Dat heb ik je al vaker verteld, hè. Het is zelfs hetzelfde woord, want keren is een hoorn, maar het is ons woord kroon. Dat heb ik nog nagevraagd in Wijk bij Duurstede. Aan de Vikingen, ja. Aan de Noormannen. Nou ja, laat maar zitten. Maar zoiets. Dus de hoorn staat voor koningschap, voor macht. In de Bijbel kom je de hoornen ook zo tegen. Als uitbeelding van koningschap. En een koning heet een hoorn in de profetieën. Omdat het is de kroon namelijk. En dat soort dingen. En die op de vier hoeken van het altaar. Ja, dat is natuurlijk gewoon naar de vier hoeken der aarde. Dat wil zeggen, het duidt op koningschap. Maar niet over een bepaald land of een bepaald plekje, maar over de hele wereld. Je vindt daar ook een idee van in Daniel, als daar sprake is van koning van het noorden en koning van het zuiden. Zodat koningschap toch gebonden wordt aan een windrichting. Maar in de tabernakel, in de tempel, en de altaren. Wel, zo'n altaar hoeft niet zo'n hoek te hebben met een hoorn erop. Maar het wordt wel zo voorgeschreven, omdat het idee is dat wat er op zo'n altaar gebeurt. En dat geldt ook voor de Ark des Verbonds, denk ik. Maar wat er op zo'n altaar gebeurt, van toepassing is op heel de wereld. En vandaar op de vier hoeken. U weet wel, de vier hoeken der aarde. Dat slaat altijd op het universele karakter van wat er vermeld wordt. En zo is het hier ook. En als het nieuwe verbond aanbreekt, want daar gaat het over. Het feest is ook niet een van de feesten op de Joodse, dan wel Mosaïsche kalender. Dit feest wat hier genoemd wordt. Trouwens, het heet niet eens een feest. Nou ja, soms. Soms wel, ja. Maar dat is niet dat. Het is gewoon het nieuwe verbond. Het feest. De maaltijd. Hoort Jezus nood u. Kom tot het feest. En het is niet Pasen of Pinksteren of Kerst of welk feest je maar bedenken kunt. Maar het is het nieuwe verbond. Het is namelijk de dag der zaligheid. Die de Heer gemaakt heeft uit vers 24. En men zal daar zich melden. Heb u dat? Nou ja, goed. En dat bij elkaar vinden wij geïllustreerd in het Nieuwe Testament. Namelijk, want ik neem u daar toch mee naartoe. Ik doe dat niet al te vaak. Ik roep meestal uit mijn hoofd het een en ander over deze zaken. Maar bij gelegenheid denk ik, moeten we er toch maar eens wat nauwkeuriger nalezen. En ik neem u dus mee naar Matteüs. Dat is dan hoofdstuk 21. Daar is men onderweg naar Jeruzalem voor de laatste maal. De discipelen hadden nog tot de Heer gezegd: u kunt beter niet gaan, want het staat te gevaarlijk. Maar ze gingen toch. En onderweg gebeurt er het een en ander. Ze komen ook uitdrukkelijk via Jericho. Dat is nog in hoofdstuk 20. Door Jericho. En toen gingen ze Jericho uit. Want zo loopt de route als je van Galilea naar Judea gaat. De makkelijkste route is altijd langs het water. Want dan ga je, dat is maar weinig hoogteverschil. Dus een weg langs het water, dat is altijd het makkelijkste. Dus de normale, daar is ook altijd een weg. Logischerwijze. Omdat dat de eenvoudigste route is. Dus de route van Galilea naar Judea is inderdaad langs de Jordaan. Door de Slenk. Ik kwam er vandaag nog tegen, de Slenk. Wat ging het dan? Oh, Ethiopië. Ethiopië, Kenia, dus televisie. Als het over de Slenk. Vindt wel leuk. Het is diezelfde Slenk als het Jordaandal in elk geval. Maar dan gingen ze door en dan kom je voorbij Jericho, want dat ligt zo ongeveer aan de Jordaan. In het Jordaandal. U weet, dat weet u, omdat men trok door de Jordaan en kwam bij Jericho. En die stad moest ingenomen worden toen. In het Jordaandal. Laag gelegen en vandaar gaat de weg omhoog. Tot over de oude weg althans, gaat over de Olijfberg via Betanië. En dan krijg je Jeruzalem in zicht. Nou, dat is wat hier gebeurt. En daar staat er. En als zij, 21 vers 1. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg. Dat is ook al de helling van de Olijfberg. Toen zond Jezus twee discipelen, en zei tot hen: ga de stad in en dan zie je iemand met een waterkruik op zijn... Oh nee, dat is weer een paar dagen later. Maar hij zond twee discipelen, want twee discipelen, die twee mannen bij elkaar... Als je het mij vraagt, die twee mannen zijn altijd een beeld van de gemeente. Nou ja, die twee mannen bij elkaar zijn een uitbeelding van het eerstgeboorterecht van Jozef, dan wel van Efraïm. Want Efraïm zijn er ook twee, dat weet u, hè? Nee, niet rekenkundig, maar taalkundig. Efraïm zijn twee. Een dubbelheid, dubbele vrucht. Efraïm gaat over het dubbele deel. Vandaar dat de gemeente die erfgenaam is van het eerst geboorterecht binnen Israël. En dus van Jozef dan wel Efraïm. Dat de gemeente bij gelegenheid wordt voorgesteld door twee mannen. Als ze alle namen hebben, hebben ze maar één naam. Je had hiervoor trouwens ook al. Even gaan terugslaan. Twee blinden van Jericho. Bij mijn weten heette de ene Bartimeus en de andere heeft geen naam. Nee, daarvoor moet je schrift met schrift vergelijken. Anders dan merk je dat niet. Anders, en bovendien, dan moet je nog oppassen dat je niet in conflict komt met jezelf. Want de andere keer gaan ze door Jericho en hebben ze maar één blinde en die heet Bartimeus. Maar er staat niet dat het maar één blinde was, er wordt er alleen maar één genoemd. Er kunnen er wel twee geweest zijn, ja. Of drie, of vier, maar er wordt er maar één vermeld. Want het meeste wordt niet vermeld, zei Johannes. Ja, dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar het zijn er dus twee en ze heten Bartimeus. Leuk, hè? Ze hebben één naam. Maar die twee, Of je hebt de noem nog zo'n voorbeeld. De Emmausgangers zijn twee mannen, ze hebben maar één naam, want ze heten Cleopas. Nou ja, een van de twee, de ander gaat onder diezelfde naam mee. Dat gaat een hele moeite door. Maar ze zijn, samen zijn ze een beeld van de gemeente. Alvorens de Heer zich alsnog meldt in Jeruzalem. Dus je buiten Jeruzalem, op de weg enzovoort. Maar dat is een beeld van de positie van de gemeente uiteraard. Voordat de Heer zich in de toekomst alsnog zal melden in Jeruzalem. Om maar eens wat te noemen. En dan heb je nog twee discipelen die achter de Heer aanlopen in Johannes 1. Met de vraag waar woont gij? Enzovoort. Dit is altijd hetzelfde verhaal. Nou, die twee blinden. Maar goed, zij komen te Betfage aan de Olijfberg. En als ze over die top gaan, dan gaan ze echt over de top. Hè? Dan, nou ja, dan zijn ze bij Jeruzalem. De volgende berg is dat. De Tempelberg namelijk. Als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: ga heen in het vlek dat tegen u over ligt. Dat heet een gehucht, een vlek. Waar dat vandaan komt, dat woord vlek, in dat verband weet ik ook niet. Maar zo heet dat. Ga in het vlek dat tegen u over ligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden. Ik heb commentaren gelezen waar staat dat ze die ezel moesten stelen op gezag. Eerlijk. In alle ernst. Ja. Hoe je je Bijbel maar kunt lezen. Vooral als je ongelovige bent natuurlijk. Gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ontbind ze en breng ze tot mij. En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze vernoden heeft en hij zal ze terstond zenden. Dit alles, dat wil zeggen die ezels. Dit alles nu is geschied opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet zeggende. En dan ben je niet in Psalm 118 nog, maar dan ben je in Zacharia 9. Zeggende, zeg tot de dochter van Sion, zeg tot de dochter Sions. Dat is een vaste uitdrukking in de oud-testamentische profetieën. En het is altijd gericht aan, nou ja, aan de dochter Sions, maar dat is aan het gelovig overblijfsel van Israël. En Sion, dat is een naam voor Jeruzalem, maar meer specifiek voor die heuveltop binnen Jeruzalem, waar het paleis van David stond. Kun je gewoon in je Bijbel terugvinden. En anders wel in de Bijbelse encyclopedie die van Kokampe, van Grosheide, of wat het maar was. Sion. Sion. Het opgerichte teken, het monument. David veroverde de burcht Sion. En daar vestigde hij zich. En daar werd zijn paleis gebouwd enzovoort. Sion is dus de naam voor Jeruzalem, zeker. Waar Jeruzalem geassocieerd wordt met het koningshuis van David. Zeg tot de dochter van Sion, dat is dus het overblijfsel, gelovig overblijfsel, zie uw koning komt, want ja, als je Sion hebt, komt de koning. En ook hier dan zie je dat Sion geassocieerd wordt met het koningschap, uit het huis van David nog een keer. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt. Of komt u, komt tot u mag ook, maar dat, zie uw koning komt u, dat, kan, dat is goed Nederlands lijkt mij. Maar. Zachtmoedig. En u zou kunnen weten langzamerhand dat zachtmoedig een synoniem is voor gelovig. Een zacht gemoed, een ontvankelijk gemoed. Gelovig is dat. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zie, uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen zijnde een jong eener juk dragende. Nog een keer. Gezeten op een ezelin. En dan en lees ik als namelijk. Maakt me niet zoveel uit hoor. Als je 10 keer gelezen hebt, heb je er toch geen problemen mee wat er precies staat aan woorden. Er is namelijk sprake van een ezelin en een veulen. Een mannelijk veulen, al kun je dat in de vertaling niet zien. In het Engels heet dat een colt, dat kan ik onthouden. Een colt, zonder nummer dan erachter. Hè? Ja, colt. Dat is een ezelsveulen. Hengst, wel te verstaan. Een colt, ja. In het Engels staat dat, denk ik. Maar goed, gezeten op een ezelin en een veulen, die waren er allebei, zijnde een jong, mannelijk jong, van een jukdragende. En dat jukdragende, dat staat in de vrouwelijke vorm. En aangezien je dat in het Nederlands niet kunt zien, tenminste niet dat ik weet, hebben de vertalers het woord ezelin erachter gezet. Die beide dieren werden al genoemd, namelijk in vers 2, gij zult vinden een ezelin en een veulen met haar en ontbind ze. Nou, moet je er misschien voor doorgeleerd hebben, en dat heb ik, dus dan kan ik u dat, kan ik u dat vertellen. Ik heb het trouwens ook wel eens gezien onderweg daar, of het in Jordanië was of in Israël, dat weet ik niet, maar de ezelin en een jong, vastgebonden. Maar de enige die vastgebonden staat is de ezelin, want het jong loopt niet weg. Wordt geacht gebonden te zijn aan de moeder. Dat werkt echt zo. Ik heb ze gezien, zo'n Bedouin met zo'n, die een ezel leidde. Of dat ook van een andere ezel was, dat weet ik niet meer. Maar een ezel meeleidde en daarnaast liep een veulen. Want die werd niet vastgehouden. Was ook nergens voor nodig, die liep vanzelf al mee. Die is dan meteen ook daaraan gebonden. En wat hier gebeurt, is dat de Heer deze 2 ezels gebruikt, maar hij rijdt maar op 1 van 2. Maar voor het plaatje moeten er 2 zijn. En hij rijdt niet op de moeder, maar op het veulen. Hebben jullie? Dat is wat beschreven wordt. Dat is, misschien is dat ook hier niet duidelijk. Maar dan toch wel als je de andere schriftgedeelte waar het beschreven wordt ernaast legt. De Heer reed op het mannelijke jong van de ezelin. En het idee is bovendien ook nog dat mannelijke veulen nog nooit een last gedragen had. Niet een menselijke, maar ook geen andere. En hier wordt het met name uitgedrukt in dat er staat het jong ener jukdragende. De moeder namelijk wel. Die was wel onder het juk. Die had lasten gedragen, om zo te zeggen. Maar het jong niet. En het jong kreeg de Heer Jezus te dragen. Hebben jullie? Mooi. Lees ik eens verder. Opdat vervuld zou worden geen gesproken is, zegt tot de dochter van Sion, vers 5, uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener juk dragende ezelin. En de discipelen heen gegaan zijn en gedaan hebben gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. Dat wil zeggen, op het veulen. En de meeste scharen spreiden hun, niet allemaal, maar het grootste deel van de scharen wil dat zeggen, spreiden hun klederen op de weg en anderen hieven takken van de bomen en spreiden ze op de weg. Dan heb je takken. Het vlechtwerk. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, dat is, geef nu heil. Hosanna, de zoon van David. Waarbij de term zoon van David ontleend is natuurlijk aan het idee van uw koning komt gezeten op een ezelin. En ontleend aan het noemen van Sion. Want daardoor ben je bij het koningshuis van David. Dus wordt het Hosanna, de zoon van David. Maar in de psalm staat: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons verheugen. Och Heere, geef heil. Och Heere, geef voorspoed. Gezegend zij hij die komt in de naam des Heere. Enzovoorts. En er wordt niet David vermeld, maar wel gezegend is hij die komt in de naam des Heren, enzovoorts. Maar hier worden dus twee schriftgedeelten uit het Oude Testament bij elkaar opgeteld. Twee verschillende, om zo te zeggen. De een is natuurlijk Psalm 118 en de ander is Zacharia hoofdstuk 9... Die zoek ik dus ook op. Want ja, dat word je geacht altijd te doen, hè. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Je kan een citaat vinden in het Oude Testament. Of in het Nieuwe Testament, uit het Oude. Maar als je het goed doet, moet je het echt opzoeken. En de context meelezen. Wel nu. Zacharia 9... En het gaat over vers 9, want dat is wat geciteerd wordt. Maar nou lees ik wat meer dan alleen Zacharia 9 vers 9. Dan wordt het hoofdstuk 9 vers 1 kastijding van verschillende volkeren. De last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus, dat is Syrië, deszelfs rust, want de Heer heeft zijn oog over de mens gelijk over al de stammen van Israël. Al de stammen van Israël, oordeel over Syrië. En al de stammen van Israël worden vermeld. Ook zal hij Hamat, ook Syrië, met dezelfde bepalen, afgrenzen. Tyrus en Sidon, dat is Libanon dus, hoewel zij zeer wijs is. En Tyrus zich sterkte gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als slijk der straten. Ziet, de Heer zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan. En zij zal met vuur verteerd worden. Dat is Libanon. Oordeel over Libanon. Eerst over Syrië, dan over Libanon. Dat is in het noorden. Askelon, maar dat is in het zuiden. Dat is het gebied van de Filistijnen. Die worden steden der Filistijnen genoemd. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza. En zal grote smart hebben, mitsgades Ekron. Dewijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft de schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan. En Askelon zal niet bewoond worden. De bastaard zal te Asdod wonen. En ik zal de hoogmoed der Filistijnen... Of gewoon namelijk, samenvattend, ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Vier van de vijf Filistijnse steden worden genoemd. Alleen Gat niet. Ja. Toen maar. Oordeel over volkeren in het noorden, over oordeel over het zuiden. En dan, en ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn vervoerselen van tussen zijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebusiet. De Jebusiet bleef ook over. Althans aanvankelijk in het verleden, maar ik ga er nou liever niet op in. Het gaat erom dat je met het lezen van deze verzen niet terecht bent in het verleden, waar dan ook. Maar dat je terecht bent in wat nog steeds toekomst is. Want dit oordeel moet nog steeds plaatsvinden. En zal ook plaatsvinden zo ongeveer rond en na het einde van de 70ste week van Daniël. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande, vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorgaat, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Het idee is dat die volkeren geoordeeld worden die rechtstreeks grenzen, want dat zijn het, aan Israël, aan het land, om zo te zeggen. Maar de Heer zegt, die vijanden zullen er niet meer zijn. Die brengen een oordeel over. En u weet wanneer dat gebeurt, toch? Nou ja, het is nog niet gebeurd, het moet nog gebeuren. En het gebeurt het eind van de 70ste week van Daniël. Nou, wat daarmee samenhangt. Ja. En dan staat er, verheug u zeer, gij dochter Sions. Want het voorgaande gaat over de komst van de Messias. Min of meer in het openbaar. Namelijk na de 70 weken van Daniël. Maar dan vers 9, verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Hier wordt Sion in tweede instantie vervangen dus door de naam Jeruzalem. Het is wel degelijk Jeruzalem. Gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet uw koning, zal u komen, rechtvaardig en is een heiland. Een redder, hij geeft heil, Hosanna. Zit er toch in. Arm en rijdende op een ezel. Het heette in Matthäus 21 zachtmoedig en gezeten op enzovoorts. En hier heet het arm. Dat wil nog niet zeggen dus arm in materiële zin, maar wel in de zin van zalig zijn de armen van geest. Want zalig zijn de armen van geest is hetzelfde als zalig zijn de zachtmoedigen. Heb u dat? En de betekenis van de term armen van geest in die context. Nee, je kan het eruit halen, kun je van alles mee doen wat je maar wil. Maar dat moet je niet doen. Je moet het in de context laten staan. De armen van geest zijn degenen die het niet beter weten dan God zelf. Die niet creatief genoeg zijn om een alternatief, een fatsoenlijk alternatief te bedenken. Ik bedoel, dus je hebt natuurlijk ook gewoon gekken die altijd wel op een gedachte komen. Of iets wat daarvoor door moet gaan. Maar daar heb ik het niet over, hè. Ik heb het over mensen die het niet nodig vinden om wat te bedenken, om het woord Gods te bestrijden, dan wel tegen te spreken. Daarom heet het, zalig zijn de armen van geest, als synoniem voor zalig zijn de zachtmoedigen. Dat zijn degenen die ontvankelijk zijn en zeggen, Heer, ik weet het ook niet, zeg dit maar. Nou ja, spreek Heer, want uw knecht hoort, is ook goed, toch? Zoiets. En dat is ook van toepassing op de Heer Jezus, want het Nieuwe Testament uitdrukkelijk spreekt over het geloof van Jezus Christus. Staat de vertaling, later allemaal wegvertaald. Maar het geloof van Jezus Christus, de gehoorzaamheid van Christus, de onderwerping, de nederigheid, dat zijn allemaal synoniemen. En dus ook de zachtmoedigheid. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben van nederig van aard enzovoort, zegt hij bij gelegenheid. En dus ontvankelijk voor het woord van God. En weet u wat het is? Eigenlijk sta ik nu Psalm 119 in te leiden. Maar als ik daar naartoe ben, weet ik dit niet meer. Hier kom ik niet meer op. Maar in Psalm 119 vind je de jongeling, met respect, met een hoofdletter, die zijn pad rein bewaart omdat hij dat houdt naar uw woord. Ik bedoel, in essentie, de ik uit Psalm 119 is de Heer Jezus Christus. Daarmee is meteen verklaard waarom het zo'n lange psalm is. zonder dat er onderweg iets sensationeels gebeurt of zoiets. Want er blijft natuurlijk alleen maar herhaling van zetten in Psalm 119. Maar waarom? Nou ja, omdat dat nou eenmaal het grote kenmerk is van de Heer Jezus. Er is maar één ding, zijn geloof. En dat is ook de betekenis van die andere uitdrukking in Hebreeën 1. Ik krijg maar zelden de gelegenheid om dat fatsoenlijk uit te leggen. Maar dat is, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, van Gods zelfstandigheid. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht, door zijn krachtige woord. Het punt is dat hij draagt, in Christus zijn alle beloften Gods ja en amen. Dat wil zeggen, dat krachtige woord van God wordt gedragen in de praktijk door de Heer Jezus Christus. Niet alleen omdat hij naar dat woord hoort, maar omdat hij daarmee juist en vooral de vervulling brengt van dat woord Gods. Dat nou eenmaal, per definitie, spreekt over de toekomst. De definitie heb ik uit Deuteronomium. En uit Jesaja. Dat wil zeggen, als God spreekt, spreekt hij over de toekomst. Maar die toekomst wordt gerealiseerd in het werk van Christus. En dus hij draagt alle dingen door het woord zijn kracht, zoals dat heet. Maar het is een synoniem voor, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En dus het woord van God krijgt in hem gestalte, met kracht. Heb je dat? Dat is de betekenis daarvan. Het gaat dus altijd om dat woord van God. Dat gestalte krijgt in Christus. En dus gaat het over het geloof van Christus. En hier in Matthäus 21 heet hij zachtmoedig. Matthäus 21 vers 5. Maar het staat naast Zacharia 9. Vers 9, waar het heet arm. Maar dat is dus arm van geest, zoals dat heet. En daarom ontvankelijk. En dan staat er hier in Zacharia 9, hoe dat nou zit met die twee ezels. Jij kan het niet missen, hier staat het. Mag het uit Matthäus 21 niet duidelijk zijn? Geen probleem, maar je moet het ook opzoeken. Namelijk, rijdende op een ezel, namelijk op een veulen, dat en namelijk betekent, dat moet me duidelijk zijn. Het is gewoon het neutrale voegwoord, maak er wat van. Namelijk op een veulen, en dat woord is een mannelijk woord in het Hebreeuws, dus ja. Op een veulen, een jong der ezelinnen. Rijdend op een ezel, namelijk op een jonge ezel, een jong der ezelinnen. En dan gaat hij weer verder met, en ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Vind je dat ook niet vreemd? Zal de ogenblikkelijk krijg je de naam Efraïm gepresenteerd. Ja. Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Wagens en paarden, dat is een en hetzelfde ding. En Efraïm en Jeruzalem waarschijnlijk ook hier. Dus, u weet wel, onder elkaar schrijven streep eronder. Paarden en wagens kun je ook verwisselen, maakt niks uit. Dat is een bekende structuur. Een bekende synonieme parallelisme heet dat. Het is allemaal gecategoriseerd hoor, dat verzin ik allemaal niet. Maar het gaat primair om Efraïm en niet eens over Juda. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen spreken en ze zullen de oorlog niet meer leren en ze zullen hun zwaarden maken tot ploegscharen, maar zo gaat het verder in Jesaja. Maar waar was je nou in dit schriftgedeelte? Nou ja, bij wat wij noemen de wederkomst van Christus. En dus bij het bij het einde van de 70 weken van Daniël, want er zijn 70 weken van Daniël bestemd over Jeruzalem tot aan de komst van de Messias, enzovoorts. En daar gaat het over. Zodat, voor de zekerheid, wij nu de vraag stellen, komt de Heer bij die gelegenheid aan het eind van de 70ste week dan op een ezel? En de aardigheid is dat het antwoord natuurlijk is, ja, maar niet letterlijk. Want wij, ik hoop dat u tenminste bekend bent met het verschijnsel, dan weten wij dat als er staat, dit is gebeurd omdat vervuld zou worden wat de profeet gesproken heeft, dan weten wij dat er iets mee mis is en dat wij het niet eens herkend zouden hebben als het er niet bij zou staan, maar het staat er met nadruk bij. Waarom? Omdat het er helemaal niet op lijkt. Nou, een heel klein beetje, maar het is de verkeerde tijd. Kortom, die profetie hier uit Zacharia 9 gaat weliswaar over de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week. Waarvan had moeten staan, laat ik maar de korte route nemen dan, want anders dan, ik moet wel dringend pauzeren, zie ik. De korte route is deze. Dan had er moeten staan, zie, de Heer komt, maar hij komt als, hij zal zich melden als Jezus van Nazareth en hij komt met heel zijn gemeente waarvan hij het hoofd is. Met heel de gemeente die zijn lichaam is. Zijn beest, zijn rijdier. En hij komt als de barmhartige Samaritaan met Jezus. Oh ja. Hij komt met heel zijn gemeente, maar dat kan er niet staan, want de gemeente als zodanig wordt in het Oude Testament niet geopenbaard. Wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Dat is Efeze 3, waaruit ik citeer nu. Wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. En hoe wordt het dan bekendgemaakt? Nou, de gemeente gaat hier schuil in of achter die ezel. En het mag niet moeilijk zijn om te herkennen, want het is een ezelsveulen van het mannelijk geslacht, voortgebracht uit de ezelin. Maar de ezelin, die kennen wij al eerder uit de Bijbel. Soms zijn het ezelinnen trouwens, en soms is het een ezelin. En sommigen beginnen ook terug te praten en zo, u weet wel. En van sommigen blijft alleen de onderkaak over, zodat ze dan toch ook nog spreken nadat ze gestorven zijn. Je kan er flinke meppen mee uitdelen, naar het schijn. Komt allemaal in het Oude Testament. Soms zijn ze zoek en moeten ze gevonden worden. En soms rijden er profeten op enzovoort. Maar die dieren die zijn een uitbeelding van een gelovig overblijfsel uit Israël. Ja, zeker in de Oud-Testamentische tijd. Maar ik moet gewoon zeggen, ze zijn een beeld van een gelovig overblijfsel. In de loop van de geschiedenis. Lastdragend, jukdragend. Namelijk onder de wet dat een juk is dat niemand kan dragen. Vandaar het eigenaardige biologische verschijnsel. Laat Midas Dekkers dat maar eens verklaren. Dat de ezel kan enorme lasten dragen, maar op een gegeven moment bezwijkt hij. En dat gaat niet langzamerhand, dat is van de ene dag op de andere. Nee, van de ene dag, van het ene moment, ene minuut op de andere. Dat is een raar ding, dat hebben we ons laten uitleggen door een Bedouin in het gezelschap van Ina de Kulven. Maar goed, daar willen we nou niet over hebben. Maar die dingen gebeuren, ze gaan een eind mee, maar ze kunnen die last niet dragen. Nou, een eindje, maar het is een last dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus daarover. En dat is het dan ongeveer wel. Maar de ezel is wel degelijk een beeld van een gelovig overblijfsel. En wat die lasten betreft, Nou ja, een gelovige zou die lasten niet moeten dragen. Een gelovige kiest niet voor de wet. En hij houdt het ook niet vol. Nou ja, een poosje, maar iedereen kent het verschijnsel van de onwillige ezel. En van de weggelopen ezel enzovoort. En ik moet u zeggen, als u onder de wet probeert te brengen, kunt u ook maar het beste weglopen. Net als die ezel. Bij voorkeur onder het aanroepen van de naam des Heren, want dat doet de ezel ook, hè? Dat weet u waarschijnlijk wel. Hè?
Ja.
Precies. Dank u. Stamelijk accentloos. Ja. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus is zo. En daaruit wordt dan een jong geboren van de mannelijke kunnen. Dat is de gemeente. De eerstgeborene. Degene die nog nooit een last gedragen heeft. Dat is wat de gemeente is, want die was nooit onder de wet. Heb u dat nog? Dat is waar het over gaat. Dat het tegelijkertijd gaat over Efraïm. Wat de ezel meer specifiek Efraïm is, dat wil zeggen waaruit die eerstgeborene geboren wordt. Ja, de naam Efraïm is het eerste wat genoemd wordt na die beroemde tekst uit Zacharia 9, vers 9. Vers 10 opent met ik zal de wagens van Efraïm enzovoorts. Natuurlijk gaat het over Israël en alle stammen van Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het punt is dat diezelfde woorden worden toegepast op het aanbreken, om zo te zeggen, van onze bedeling. Op de bekende wijze, ik weet ook maar één ding, om het, één manier om het uit te leggen. Dat is deze. Als iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want die zou komen volgens Zacharia 9 op een jong van een ezelin enzovoorts. Nou ja, goed, dan werden ze daarop in wenken bediend. Dat was het dan. Kortom, hij was daarmee herkenbaar als de Messias volgens de profetie uit Zacharia 9. En de verhaal over de dochter van Sion enzovoorts. En dat heil, hij is heiland enzovoort, en daarmee heilbrenger, want dat is eigenlijk wat het woord zou moeten, hoe het woord zou moeten luiden. Dat brengt kortsluiting teweeg met Psalm 118. O Heere, breng nu heil. En dus wordt het gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En gezegend is de zoon van David. En hoe dat maar heet, dan mag het de combinatie van deze beide schriftgedeelten uit Psalm 118 en hier uit Zacharia 9. Maar het is niet de definitieve vervulling van wat er in Zacharia 9 beschreven wordt, want de grote vervulling is als de Heer straks in de toekomst alsnog komt op de Olijfberg. En deze komst in Matteüs 21 was op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. O Heere, geef nu, na de pauze kom ik erop terug, geef nu deze dag heil. Maar wat hier gebeurt op de laatste dag van de 69 weken is een illustratie, want zo zie ik het dan aan, het is een illustratie van wat er zal gebeuren op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Wanneer de Heer komt met heel zijn lichaam, dat wil zeggen met heel de gemeente. Voor de goede orde, Matteüs 21 vers 7 meldt. Zij brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde. En zetten hem daarop, zodat de ezel werd aangekleed met de klederen van de discipelen. En wat dat betekent lijkt me duidelijk. De discipelen worden geïdentificeerd met de ezel, dan wel de ezel wordt geïdentificeerd met de discipelen. Kortom, de discipelen zijn de uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Maar de ezel is dat dus ook. Het is hetzelfde. Daarna krijgen de woorden zijn eigen beest in verband met de Samaritaan ook een duidelijke betekenis. Hè? Hij legde hem op zijn eigen beest. Maar dat is een uitbeelding van de gemeente. Zijn eigen beest is gewoon zijn lichaam, om zo te zeggen. En ons lichaam is bij wijze van spreken ons rijdier. Moet je toch enigszins kunnen begrijpen. En de gemeente is het rijdier van de Heer. Het is zijn lichaam namelijk. En hij komt dus rijdend op een ezel. Hebben u dat? Die hij bestuurt en regeert, maar die bij hem hoort. Zoals je in Openbaring trouwens, maar dat is het negatieve kant, die vrouw tegenkomt met dat scharlakenrode beest. Dat is haar koninkrijk, de immers dat ze bestuurt en waar ze zich mee identificeert enzovoorts. Dat soort dingen. Nou goed. Maar het verhaal breekt hier af, hè. Zij zingen dat stukje uit Psalm 118. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge, of in de hoogste. Breng heil in de hoogte. Als dat niet een uitspraak is over de gemeente, weet ik het niet meer. Het gaat over hemelse dingen. En dan, als hij te Jeruzalem inkwam, werd de hele stad beroerd, zeggende: wie is deze? Maar ik hoop dat het u duidelijk is dat hier een sprong gemaakt wordt. En dat bovendien het in Jeruzalem helemaal geen feest wordt. En geen feestelijke intocht in Jeruzalem, want die wordt hier ook niet vermeld. Het vervolg is namelijk meteen: en Jezus ging in de tempel God. Ze dreef uit alle die verkochten en kochten in de tempel. En keerde om de tafelen der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duivelen verkochten. En het heet dan de reiniging van de tempel. Vind ik ook altijd leuk. Het heet de reiniging van de tempel. Maar het werd toch een bende toen. Maar goed. Onder vermelding van weer een schriftplaats. Maar daar ga ik het verder niet met u over hebben. En de volgende pericoop gaat over de vijgenboom verdort. En u wordt geacht te begrijpen dat het daarbij gaat over de onvruchtbaarheid. Niet maar van een vijgenboom, maar van heel het Joodse volk. Toch? En daarna volgt de gelijkenis van die twee zonen. Vers 28. Een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zei de zoon: ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En die antwoordde: ik wil niet. En daarna berouw hebben, dan ging hij wel. En tot de tweede zei hij desgelijks. En die antwoordde: ik ga, Heer. En ik ging niet. En toen was de vraag: wie heeft de wil des vaders gedaan? En aangezien het niet Juda was dat de wil des vaders deed, die verdorde dus de vijgenboom, moet het dus Efraïm geweest zijn. En dus ging de zaligheid naar de 10 stammen, naar een ander volk. Maar dat staat weer een eindje verder, want dat staat in vers 42. En wat er verder volgt: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd en zoeks. Alsjeblieft. Staat allemaal bij elkaar, hoor. Ben je weer in Psalm 118. Maar dat was je in vers 9 ook al. Bij Hosanna enzovoorts. En hier weer. Van de Heer is dit geschieden, het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, vers 43, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Aan die andere zoon dus. Onder het motto: als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Dat was hem, hè. Aan die andere zoon dus. Uit vers 28 tot en met 31. Uiteindelijk staat het er gewoon bij. En dat het daarover ging, dat begrepen zelfs de fariseeën. Want dat staat in vers 45. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Nou ja, en de rest is duidelijk ook. Ik laat dat maar voor wat het is en neem u mee naar Marcus, waar in principe hetzelfde staat. Dat is dan Marcus 11. Daar is het één blinde, dat wil zeggen, er wordt er maar één vermeld. In het einde van Marcus 10. En die heet inderdaad Bartimeus. Want ja, zijn vader heette Timeus. En dat is wat Bartimeus betekent. Dat zijn vader Timeus heette, ja. Bar is zoon. Nou ja, dat is Aramees. Galdees mag ook. Bar. Simon Barjona. Het had moeten zijn Simon Benjona. Als het Hebreeuws was. Maar goed. Maar het is verwant. Doe maar. Maar Marcus 11. En toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en Bethanië aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen. Zij ga in het vlek dat tegen u over is en ge zult vinden een veulen gebonden op het welk geen mens gezeten heeft. Zie, andere details. Stond in Matthäus niet. Terstond als ge in hetzelfde komt, zult gij vinden een veulen gebonden op het welk geen mens gezeten heeft. Dat veulen stond niet gebonden, zijn moeder stond gebonden, maar daarmee stond het veulen ook gebonden. Dat begrijp je toch? Maar de Heer gebruikt het veulen. Het is een verkorte versie, maar er staat wel degelijk op het welk geen mens gezeten heeft. En dan stond het jong van jukdragende ezelinnen. Of zoiets. De moeder had wel juk gedragen, maar het jong niet. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? Zo zegt gij dat de Heer hetzelfde van nodig heeft en hij zal het terstond herwaarts zenden. Toen was de vraag, wie is die hij? En het antwoord is, wij weten niet wie, maar als het weer moet voor de quiz, voor de volgende ronde, dan wordt het Jozef van Arimathea natuurlijk, hè? Nou ja, of zijn stalknecht. Die heet Roelof, dat weet je toch, hè? Nee. Oh nee. Ken je die niet? Jullie kennen hem niet. Ja. Roelof Stalknecht, ken je die niet meer? Nee. Was een jazzpianist uit Groningen. Nee? Oh, nou laat maar. Jammer. Had nog een dochter ook, die zong bekende Amerikaanse... hoe heet dat? American Songbook, maar dan in het Gronings vertaald. Lover, come back to me, was live, it come weer bij me. Oh, ja. Ken je, nee, ken je niet? Stalknecht. Dat is Nederlandse cultuur, hoor, dit. Want de Nederlander bestaat, hè? De echte Nederlander bestaat wel. Nou ja, toch maar. En ze gingen... We hebben haast, want het wordt te laat vanavond, hoor. Ze gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur. Gek genoeg. Ik heb vaker ezels gebonden zien staan. Het was altijd bij een deur. Ik weet niet waarom het was. Zeg maar. Ja. Buiten aan de wegscheiding en zij ontbonden hetzelfde. Ja, die deur en die wegscheiding, mensen, dat hoef ik toch niet uit te leggen? De deur en zo, dat is toch gewoon de deur, de poort der rechtvaardigen, hebben we overgelezen in Psalm 118... Ik ben de deur, dat is Johannes 10. Dat is de deur, de opstanding uit de dood, de ingang in het koninkrijk of wat het maar was. En dat het bij een wegscheiding was. Ja, hier scheiden onze wegen. Niet Juda, maar Efraim. Niet wet, maar genade. Weet u nog, die scheiding. Je moet kiezen of delen. Jonathan kwam ook bij de scheiding en hij zei, ik voel wel wat voor rechts, maar hij stemde links. Of hij stemde links en hij deed rechts, of wat hij... Maar dat is vanwege de verkiezingen die komen. Hè? Hij was een vriend van David, maar hij ging met Saul ten onder. En daar koos hij voor. In de praktijk. Al stemde hij dan voor David. Ja, tamelijk inconsequent. En dat kostte hem de kop. Ja. Nou ja, dat zeg ik dan weer lelijk, want het was letterlijk zo. Maar,
Misschien hem niet weer.
Nee. Nou goed. En zij ontbonden dezelfde, de ezel, en sommige van degenen die al daar stonden zeiden tot hen, wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Doch zij zeiden tot hen, gelijk Jezus bevolen had, en ze lieten ze gaan. En ze brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen daarop. En hij zat op hetzelfde en velen spreidden hun klederen op de weg en anderen hieven meien, dat zijn takken, van de bomen en jonge takken. En spreidden ze op de weg. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende, Hosanna, breng heil dus. Nu, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David. Het wel komt in de naam des Heren. Ze hebben het echt goed begrepen. Want David wordt niet genoemd in Psalm 118... Maar ze begrijpen het heel goed. En hier staat geen verwijzing bij dan naar Zacharia 9. Dan hebben wij ook nog... we hebben ook Johannes natuurlijk. Jawel. Maar ik ga met opzet eerst naar Johannes... Dat is in Johannes hoofdstuk, kijk, 12. Waaraan wij ontlenen, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Waaraan wij ontlenen welke datum het was. Omdat er data bij genoemd worden, 6 dagen voor het Pascha te Betanië. Dat is Johannes 12. Vers 1, want ze uit Jericho verbleven ze eerst te Betanië en daarna pas na de Sabbat, dat was Sabbat. En daar de andere dag pas gingen ze onderweg verder, de weg vervolgend naar Jeruzalem. Als je in Betanië bent, kun je Jeruzalem niet zien. Tenminste, toen in ieder geval niet, net aan de andere kant van de helling. Goed, dat was 12 vers 1. 6 dagen daarvoor te Betanië, daar was de salving door Maria, niet door Martha, en de wegsturing van Judas. Nou ja, wat het maar was. En des anderen daags, vers 12... Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Tot het feest gekomen was. Horende dat hij naar Jeruzalem kwam. Dat het heil naar, dat Joshua, het heil naar Jeruzalem kwam. Namen takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, breng nu heil, geef nu heil. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sion, zie uw koning komt zitten op het veulen ener ezelin. Er staat ook uitdrukkelijk bij hoe het zat. Toch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, werden zij eendachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden en dat dus die profetie uit Zacharia 9 op hun van toepassing was gebleken, zonder dat ze zich dat bewust waren. Maar dat hebben ze pas later begrepen. En meer staat er hier niet over. Hoe het hier verder gaat, dit is nou eenmaal het Johannes-evangelie. Hier wordt niet vermeld hoe het van dag tot dag ging. Maar hier wordt wel vermeld in de rest van hoofdstuk 12... dat het met Jeruzalem niet goed komt en met de Joden niet. En dat de Heer Jezus als licht der wereld zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Dat wil zeggen, hij zal verhoogd worden. Enzovoorts, en de wereld zou achterblijven in de nacht. En weggaande verborg hij zich van hen. Einde van vers 36. En dat is precies wat aan de orde is natuurlijk, hè, in die dagen. en van de Jodenstaat, zij bleven verhard. En op hen is de profetie van Jesaja van toepassing en zo verder. Dus de afsluiting, die, zoals je die in Johannes vindt, waarna wij 5 hoofdstukken lang met de discipelen en de Heer verzameld zijn in de openzaal. In de nacht dat hij verraden werd. Dat was het dan, en dan hebben we natuurlijk nog Lucas 19. En die geeft de meest uitgebreide beschrijving. Maar ik denk dat het lezen van Matthäus, Marcus en Johannes ook voldoende is om te beseffen dat er helemaal geen sprake is van een buitenfeestelijke intocht. Dat wil zeggen, de tocht breekt af. En in Jeruzalem gekomen. U weet toch goed, dat weet u misschien niet, maar als je vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen gaat, dan kom je binnen door de Leeuwenpoort, ook genoemd de Stefanuspoort, ook genoemd de Schaafspoort. Er waren wel 3 namen voor of zo. Dus dat weggetje van de Olijfberg af naar beneden, en zat het poortje door. En dan moet je meteen de eerste linksaf. En dan kom je op de Tempelberg. Het is iets ingewikkelder, maar. En op de hoek daar kan je nog net je drankjes kopen enzovoort. En dan krijgt dus de gids subsidie, dan wel korting, dan wel. Dus ja, dat moet je allemaal. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar je bent dan meteen op het gebied van de tempel. Daar kan je ook trouwens zien, als je vanaf de Olijfberg, kijk maar eens op zo'n foto, vanaf de Olijfberg op Jeruzalem. Dan zie je daar, nee, zie je die dichtgemetselde poort meestal, maar rechts, en je naar rechts, daar heb je die poort. En dan ga je naar binnen, dan meteen links, en dan ben je logischerwijs op het gebied van de tempel. Dan heb je die. En wat daar gebeurt is, nou ja, die tempelreiniging enzovoorts. Er is geen sprake van een feestelijke intocht. Bovendien, hoe lang kan die intocht dan maar zijn? Vanaf de poort tot aan waar de Heer op de tempel, op het tempelplein, de boel kort en klein slaat. Dat is, nou ja, misschien 100 meter. Ik weet het niet, het is te lang geleden dat ik er was, maar zoiets. Is echt niet veel. Maar er is geen sprake van. En dus, Lucas 19. Daar heb je ook de blinde man van Jericho. Hier heeft hij geen naam. Aan het eind van hoofdstuk 18. Dan heb je ook nog die belastingambtenaar. Die komt alleen maar weer hiervoor. Die Zacchaeus. Maar u begrijpt, Zacchaeus is een tollenaar. Dat weet je wel, misschien. Hij klonvlug in een vijgenboom. Hij wou de Heer graag zien, ja. Maar u weet misschien dat de tollenaren en de hoeren een uitbeelding zijn van de 10 stammen van Israël, die altijd al ontrouw waren. En trouwens, hij klom in een wilde vijgenboom, en u wordt geacht te weten dat als de vijgenboom een beeld is van de Joodse natie en die verdort, die wordt vervloekt, waar is dan de wilde vijgenboom een beeld van? Ja, want het is hoe moeilijk kan het wezen? Je mag wel niet haastig een eigen verklaring bedenken, maar heeft iemand mij dus verteld. Maar ja, ik heb er geen problemen mee. Dat is wat het betekent. Nou goed. En die wordt uit die boom gehaald. Natuurlijk, daar hoort hij ook niet thuis, maar hij is er wel uit afkomstig. En de Heer zegt tegen hem, hij zegt niet volg mij en kom naar mijn huis. Maar hij zegt kom eruit en ik ga met jou mee naar jouw huis. En dat is dus waar de Heer nu moet zoeken in onze dagen. Niet in het huis van Judas, want dat huis werd woest gelaten. Geef je even de tijd om te bedenken dat dat zwart op wit in de Bijbel staat. Wat ik nu zei. Mm-hmm. En we gaan mee niet met Judas, maar met Efraïm. Want voor zover de Heer verborgen is, is hij verborgen in de hemel. Maar als die derde dimensie niet gewoon gaat, dan moeten we dus op horizontaal niveau zoeken. En dan wordt het in Brittannië, ja. Dan wordt het bij Efraïm. Niet bij Juda, maar bij Efraïm. Ja. Nou goed. Maar dat is het eerste deel van hoofdstuk 19. En dan krijg je dat verhaal van. En als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. als ze dat hoorden over de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was uit vers 10, voegde hij daarbij een gelijkenis omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. De snelle route is als volgt. Ze waren weliswaar bij Jeruzalem, maar de Heer gaat in een gelijkenis vertellen dat het koninkrijk niet ter stand zal openbaar worden. En hoef je de volgende verzen nog niet gelezen te hebben om dit te weten. Je moet alleen proberen vers 12 te begrijpen. Hij voegde daarbij een gelijkenis, waarbij bij dat de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat doet de zoon des mensen nog steeds. Want hoewel de zoon des mensen recht heeft op de zoon van de mens, op de troon bedoel ik van de mens, op de troon van Adam namelijk, over de hele schepping enzovoort, claimt hij die troon nog niet. En hij komt niet verder in onze dagen dan te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet zozeer als de rechthebber van de troon, maar als de goel, als de, hoe heet ze weer, als de losser. De goel, de bloedwreker kan ook, maar de goel. Ja. En hoewel ze nabij Jeruzalem waren, zou het koninkrijk niet terstond openbaar worden. Dat is de strekking van vers 11. En dat wordt dan uitgelegd in de gelijkenis, waar ik liever niet verder op inga. Maar de gelijkenis houdt in, zeker wel geboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en weder te keren. En daarvoor riepen ze 10 dienstknechten tot zich, voordat die de 10, wie zouden dat nou wezen? Ruben, Simeon, nou ja, ik bedoel, ja, 10 dienstknechten. Hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich, gaf ze allemaal een pond en zei, doet handeling totdat ik kom. En als u mij vraagt, dat pond is gewoon de uitbeelding van de schrift, de Bijbel als zodanig. Want als aan de Joden het woord was toebetrouwd, dat is Romeinen 3. En zij zijn ongelovig en terzijde gesteld en het koninkrijk is van hen afgenomen, betekent het dat het woord dus is toebetrouwd in onze dagen aan de 10 stammen van Israël. En dat is ook zo. Want je kan natuurlijk wel heel hard roepen dat wij de Bijbel van de Joden hebben ontvangen, maar het neemt niet weg dat dezelfde lui die dat hard roepen, die laten de Hebreeuwse Bijbels drukken in Engeland. En die, hè? Nou ja, in opdracht van Engeland vooruit. En die gaan ze dan vanuit Engeland aanbieden aan de Joden in Israël. Dus, ik bedoel, hoezo hebben wij het van de Joden? Wij brengen het naar de Joden. Het is andersom. Dat het ooit anders geweest is, historisch, ja, dat is waar. Maar het is al heel lang zo. Dus, hè? Dat mag je niet vergeten. De Bijbel is niet Joods, de Bijbel is christelijk. Wat? Is dat niet Joods? Toen al. De Talmud, dat is Joods. Maar de Bijbel niet. De Bijbel is van Christus en Christus is de Bijbel en, nou ja, enzovoorts. En de Bijbel is van ons, hij heeft ons dat gegeven en heeft gezegd, doe de handeling totdat ik kom. Dat is het. Nou ja, en dat is wat ze dan doen enzovoorts. En daarna komt hij terug en is zij koning. Ook daar in dat land waarvanuit hij vertrok, naar een ver land. Zo eindigt het in vers 27. En dan, en dit gezegd hebbende, dat wil zeggen uitgelegd hebbende, in een gelijkenis dat het koninkrijk niet terstond zal openbaar worden, reisde hij voor en heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij naar bij Betfage in Betanië gekomen was aan de berg genaamd Olijfberg, dat hij 2 van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is en het welk inkomende zult gij en veulen gebonden vinden waarop geen mens ooit heeft gezeten. Zie. nog nooit een last gedragen, heeft nooit een mens opgezeten, maar op zijn moeder wel. Ontbindt het zelf en brengt het. En als iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heer het vernoden heeft. U wordt geacht langzamerhand te begrijpen dat de eigenaar, dan wel de eigenaren, dan wel de verzorgers van de ezel, min of meer geprepareerd waren. Dat wil zeggen, voorbereid waren op deze actie. En op de komst van die twee mannen om die ezel op te halen enzovoorts. En waarom dat is? Ja, dat is omdat gemeentelijke waarheid natuurlijk al lang vast lag in het Oude Testament. En als het één keer zover is, dan schrikt er misschien iemand van. Maar het is gewoon de uitvoering van wat al lang geregeld was. Planmatig bedoel ik, wat al lang vast lag in het woord van God. Dat is wat het is, hè? En dat het vast lag in de belofte aan Jozef. En dat dus de man op de achtergrond rondom Jeruzalem, dat Jozef is, ook een Jozef, ja, dat ligt dan voor de hand. Dus als je namen moet geven, dan Jozef, ja. Maar toch. En die uitgezonden waren heen gegaan, zijn er vonden het gelijk in gezegd dat en als ze het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde, en waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heer heeft het van nodig, en ze brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebben, dan zetten zij Jezus daarop. En als ze erkenden hem als Heer, om zo te zeggen, en als hun hoofden. En als hij reisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En dan komt hij. Want nou komt er een deel dat de anderen niet vermelden. Als zij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, dan heb je dus Jeruzalem langzamerhand in beeld, begon al de menigte de discipelen zich te verblijden. De menigte, niet al de menigte, maar al de menigte der discipelen. En dat zijn de meeste der scharen, lazen we daar straks. Hè? De meeste mensen die daar aanwezig zijn. Hier zijn het allen, maar niet allen die aanwezig zijn, alleen de discipelen. En dat kunnen er best 500 geweest zijn, hoor. Ja. En zij begonnen God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend de koning die komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge of hoogste. En sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeiden tot hen, ik zeg jullie dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. Misbruikte uitdrukking, de stenen spreken. Maar als je nou toch al in Psalm 118 was, en u weet nog wat wij de vorige keren gelezen en besproken hebben, dan begrijp je dat het de stenen zijn van de piramide, en dus die stenen, dat is gewoon de gemeente. Die van dat bouwwerk. Hebben u dat nog? Ja. Wij zullen spreken. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, want de aardigheid is dat de uitdrukking geef nu heil en hosanna, die lees je hier niet. Maar bij die andere wel, hosanna, geef nu heil. En hier staat, zeg, och of gij ook bekendet, Jeruzalem ook, evenals de discipelen namelijk, die deze liederen zongen. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, geef nu heil, weet u nog? Ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu, maar het was hosanna, geef nu heil. Maar nu is het verborgen op deze dag is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen, u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen. En uw kinderen in u. Want ik blijf van mening dat de Heer een profeet is in zijn omwandeling op aarde. En dat hij bij deze gelegenheid met zijn profetisch, met zijn geestesoog zag. Dan wel als het ware zag. Maar zag Jeruzalem vanaf de Olijfberg op die andere dag. Niet in deze uurdag. Maar op die andere dag, op het eind van de 70ste week van Daniël. Want dan zal dezelfde Heer, Jezus, de zoon van David, zijn voeten zetten op de Olijfberg. Met heel die ezel komt hij dan, nou ja, met heel de gemeente bedoel ik. En wat ziet hij dan? De verwoesting van Jeruzalem. Nou, dat is wat hij verteld doet. En natuurlijk, u en ik, wij weten dat eerder al een keer Jeruzalem ook verwoest is geworden. Betrekkelijk kort hierna, nou enige decennia later, door de verovering en verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Zie? Dus dat is toen ook gebeurd. Maar de echte connectie is natuurlijk met wat in de toekomst nog moet gebeuren. Zij zullen u steen op steen niet laten, let op steen. En de steen die de bouwden die verworpen hadden, schorren tot hoofd de zoekse. De stenen zullen spreken, maar deze stenen zullen niet op elkaar gelaten worden. Maar wij worden samengevoegd als levende stenen tot een geestelijk bouwwerk. Zou je toch niet moeten ontgaan, de hele kwestie van die stenen en van dat bouwwerk. Je hebt Jeruzalem, die stad, maar daar wordt geen steen op steen gelaten. Dit wordt allemaal verwoest. En ergens aan de andere kant worden stenen bij elkaar gevoegd. En er is sprake van de bouw van de gemeente, waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. En dat dus die piramide iets van doen heeft met de tinstammen, dat lijkt me duidelijk. Toch? Want de twee hebben voldoende met Jeruzalem dat verwoest wordt. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Waarom niet? Daarom, en daarom dat is heel sterk, hè? Daarom dat, niet maar omdat, maar met een aanwijzend voornaamwoord erin. Daarom dat gij de tijd, want Hosanna was, geef nu heil. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Want het waren wel de discipelen die juichten op de Olijfberg, maar Jeruzalem juichte niet en de Farizeeën juichten niet en het Sanhedrin juichte niet en de tempel juichte niet enzovoorts. Dus alsjeblieft, geen intocht in Jeruzalem. En wat wij zo noemen, was geen intocht in Jeruzalem. Op geen enkele manier. Ze moeten allemaal heel down. Ten neergeslagen de stad zijn binnengelopen. De takken hebben weggegooid of zo. En wat er met die ezel gebeurd is, weet ik ook niet. Maar het is een afgang. Ik vind het altijd leuk, dat woord dat daar staat. De afgang van de... Ik roep ook altijd meteen, dat is wat het was. Een afgang. Het is een anticlimax. En verder ook, want het komt die dag niet meer goed. En u weet hoe het gegaan is. Dan staat er in Lucas ook bij ergens. Ik kan het nooit vinden, maar... Oh ja, in Lucas 21 staat er dan in vers 37... Desdaags nu was zij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. Hij heeft niet meer overnacht in Jeruzalem. Hij heeft zich niet meer gevestigd in Jeruzalem, ook die laatste dagen dus niet. Hè? Hij ging Jeruzalem wel in, maar tegen de avond ging hij er weer uit. En voor zover wij weten, in de avond vertelde hij zijn discipelen over hoe het nou verder zou gaan. En daar hebben we dan toch in ieder geval Lucas 21 en Matthäus 24 aan te danken. De beroemde reden over de laatste dingen. En daarin wordt gesproken over oorlogen, pestilentie en wat het maar was, weet u nog? En nog is het einde niet en het is nog maar het begin der smarten en kommer en kwel. En er zullen valse christenen komen, zullen de velen verleiden enzovoorts. Zo zou het verder gaan. Totdat de Heer opnieuw zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. Maar het moet duidelijk zijn wat voor een gebeurtenis dit is. Het is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. U weet wel, die tot op Messias de vorst. Maar daarna zou hij afgesneden worden en hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Want dat is ongeveer wat er dan staat in Daniël 9. En voor de rest zou een verwoesting zijn tot het einde toe. Dat is wat daar staat. Zie je. En de geschiedenis is daar ook gebleven. En vanaf diezelfde Olijfberg is de Heer ook ten hemel gevaren. Dat was weliswaar na zijn opstanding. Maar Jeruzalem speelt daar geen rol meer in. In Jeruzalem is hij gekruist. Nou ja, buitengeworpen en gekruist. En dat is officieel nog steeds zo. En als hij wederkomt, komt hij alsnog demonstratief, denk ik ook. Op die Olijfberg. Kun ik andersom zeggen. Die gebeurtenis daar op de Olijfberg, hier, de intocht, de zogenaamde intocht in Jeruzalem, is een uitbeelding van zijn wederkomst. Maar dat is wanneer daadwerkelijk Jeruzalem verwoest wordt. En wanneer hij komt met die hele gemeente, waarvan een beetje onduidelijk is waar die nou vandaan komt. En het antwoord is nou, dat is de zoon van een jukdragende. En bovendien een gelovig overblijfsel. Van die grote oren. Dat is de uitbeelding van geloof, dat weet u, hè? Hopelijk. Er zit een heleboel aan vast. En al die hele gebeurtenis is te beschouwen als een kunstwerk of als een theaterstuk. Maar het stelt wat voor. En je kan het ook vragen, wat stelt het voor? Nou, staat er min of meer bij. Dat is de uitdrukking van wat wij in het Oude Testament lezen. En in hoge mate, Psalm 118. Woorden die trouwens nog een keer aan de orde zullen komen. Maar dat was aan het eind van de nacht waarin hij verraden werd. Ze zongen de lofzang, staat er dan. Ze zongen ze dus weer die woorden. En dat was het dan eigenlijk. Zo is dat gegaan. En men zal het goed tot zich laten doordringen hoezeer geïllustreerd wordt dat de geschiedenis met betrekking tot het Joodse volk wordt afgebroken. Tempelreiniging overhoop gegooid. Men noemt dat reiniging, maar het is het, de Heer maakt een eind aan het Jodendom. En aan de wet. Weg ermee. Hij vervult hem. Zie, daartoe was hij trouwens überhaupt gekomen. En dan krijg je die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En van die twee zonen. En wat het allemaal maar was. Toch? En van de verdorde vijgenboom. Enzovoort. Het moet toch allemaal duidelijk zijn waar het over gaat. Namelijk over wat het Jodendom betreft staat het daar stil. En de grote vraag is, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En het antwoord is, jawel. Maar als je daarmee bedoelde Juda, is het antwoord nee. Maar als je bedoelde tienstammen, ja. Maar als je bedoelt openbare, nee. Zal verborgen worden. En daarom krijg je daar ook niet een direct antwoord op in Handelingen 1. De Heer zegt, laat maar zitten. Nou, hij zei iets anders, maar daar komt het wel op neer. Laat maar zitten. Je had iets anders moeten vragen. Je zult namelijk mijn getuige zijn. Dat had je ook kunnen vragen. Zullen wij gaan prediken? Het nieuwe verbond? Het evangelie? Van het koninkrijk, van mijn part? Ja, zei de Heer, beginnende Jeruzalem en geheel Judea. En dan Samaria en tot aan de einde der aarde. En dat is gebeurd. Neemt niet weg dat het opnieuw gaat gebeuren in de 70ste week. van Daniel en daarna, uiteraard. Beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea en daarna inderdaad Samaria. Maar ik bedoel uiteraard het 10 stammen van Israël dan, hè? Efraïm dus, want zo zal het verder gaan. Maar goed, wij zullen vanavond hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, ook voor deze avond, dat we ons mochten verdiepen in uw woord en schrift met schrift mochten vergelijken. We danken u dat we mogen leren verstaan deze woorden uit de oud-testamentische profeten, die wel degelijk spreken over de zaligheid die aan ons geschied is, hoewel ze daaroverheen spreken over uw komst in heerlijkheid, samen met de uwen, samen met ons, uw gemeente, die u zich verworven hebt door uw bloed, zoals uw woord dat zegt. We danken u te mogen behoren tot dat lichaam van Christus. Dat u ons geroepen hebt en dat wij beschikbaar waren opdat u uw werk in ons, aan ons, door ons zou doen. Wij danken u dat we ook voor dat doel mochten samenkomen. Om dat woord, uw woord des levens, tot ons te nemen. Om ons te oriënteren op uw plannen, op uw werk en daarmee op wie u bent. En we danken u dat we u kennen als de Heiland, de zaligmaker der wereld en in het bijzonder als ons hoofd, het hoofd van uw gemeente. We danken u dat we onszelf bij u geborgen mogen weten. En we dragen onszelf op aan u en vragen u, Vader, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en al wat daarmee samenhangt, opdat onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.